Vervolgens lezen we de Heilige Schrift. En wel in Paulus' brief aan de gemeenten van Galatië. Hoofdstuk 2, de versen 11 tot en met 21.
En toen Petrus te Antiochië gekomen was, wederstond ik hem in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was. Want eer sommigen van Jacobus gekomen waren, at hij mede met de heidenen. Maar toen zij gekomen waren, onttrok hij zich en scheidde zichzelf af, vrezende degene die uit de besnijdenis waren. En ook de andere Joden veinsden met hem, alzo dat ook Barnabas mede afgetrokken werd door hun veinzing. Maar als ik zag dat zij niet recht wandelden naar de waarheid van het evangelie, zei ik tot Petrus in aller tegenwoordigheid, indien gij die een Jood zijt, naar heidense wijze leeft en niet naar Joodse wijze, waarom noodzaakt gij de heidenen naar de Joodse wijze te leven? Wij zijn van nature Joden en niet zondaars uit de heidenen. Doch wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken van de wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken van de wet. Daarom dat uit de werken van de wet geen vlees zal gerechtvaardigd worden. Maar indien wij die in Christus zoeken gerechtvaardigd te worden, ook zelf zondaars bevonden worden, is dan Christus een dienaar van de zonde? Dat zij verre. Want indien ik, hetgeen ik afgebroken heb, datzelfde wederom opbouw, zo stel ik mijzelf tot een overtreder. Want ik ben door de wet aan de wet gestorven, opdat ik Gode leven zou. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, doch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Ik doe de genade van God niet teniet. Want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus te vergeefs gestorven.
Galaten 2, vers 20, de tekst voor de prediking. 20e vers van Galaten 2. Deze woorden, door de apostel geschreven aan de gemeenten: ik ben met Christus gekruist en ik leef. Toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Galaten 2, het 20e vers. We lazen, gemeente, een gedeelte van dat tweede hoofdstuk. We hadden ook dat eerste en het eerste gedeelte van Galaten 2 kunnen lezen, het eerste hoofdstuk en het tweede. En de lezing daarvan zou, gemeente, tot de gedachte kunnen leiden: Paulus, man, je staat nogal op je strepen, zeg. Je bent zelf nogal dominant aanwezig, zo. In die eerste paar hoofdstukken van deze brief, deze zendbrief. Het lijkt wel alsof alles om ik en ik en ik draait. Dat is in het eerste hoofdstuk. Dat is in het tweede. Paulus, hij vertelt over zijn bekering. En over hoe het daarna met hem gegaan is. Over zijn reizen. Over zijn contacten. Over zijn diverse ervaringen. Ja, zelfs meent Paulus er nadrukkelijk op te moeten wijzen dat hij toch echt wel een apostel is. Want we lezen dat in het zesde vers van hoofdstuk 2. Dat Jacobus en Cephas, dat is Petrus, en Johannes, die pilaren van Gods kerk zijn, mij en Barnabas de rechterhand der gemeenschap hebben gegeven. En hem daarmee hebben erkend als een mede-apostel. Niet minder dan de 12 oorspronkelijke apostelen. Paulus, kan dat niet een beetje een toon lager? En het wordt, wanneer we het wat onbevangen lezen, het wordt gemeente naar ons idee zelfs wat irritant. Als Paulus meent dat hij uitvoerig moet vertellen dat er een moment geweest is dat hij de apostel Petrus moest vermanen. In het openbaar wel liefst, in aller tegenwoordigheid. En als dat dan al zo was, moet dat dan echt nog een keer aan de gemeenten van de Galaten meegedeeld worden? En dat alles, dat loopt dan uit op de versen, zo 19, 20 en 21, waarin de apostel van zichzelf zegt dat hij, en hoe durft hij het te zeggen, dat hij samen met Christus gekruisigd is. We lazen het toch? Ik ben met Christus gekruisigd. Nou, Paulus. Gemeente al met al. Het geeft ons aanleiding om eens nader naar deze aangrijpende, niet hooghartige, maar juist heel diepe en ootmoedige woorden van de apostel te luisteren vanavond. De belijdenis van de apostel Paulus. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, doch niet meer mijn ik. Twee dingen, als ik het kort samenvat. Twee dingen. Paulus, gestorven aan het kruis van Christus. En vervolgens? Niet vervolgens. Maar een ander aspect van dezelfde zaak. Levend door het geloof van Christus. Zo lees ik het in onze tekst. De belijdenis van de apostel Paulus. Gestorven aan het kruis van Christus. En levend door het geloof van Christus. Paulus gemeente, ik kom er nog even op terug. Paulus meent in deze brief zijn lezers te moeten herinneren aan wat er ooit een flink aantal jaren geleden is gebeurd in Antiochië. Antiochië was een stad in Syrië. Een wereldstad. De derde van het Romeinse Rijk. Na, in ieder geval, Rome. Wel, in deze grote Hellenistische metropool was een christelijke gemeente ontstaan. Een kleine christelijke gemeente. Het waren in het begin vooral de vluchtelingen, de asielzoekers uit Juda en Jeruzalem. Want daar waren ze niet meer veilig. Joodse mensen waren het, die door Gods genade het geheim van het zaligmakende werk van de Heere Jezus Christus hadden ontdekt, hadden leren kennen. Ze waren dus Jezus als Messias beleidende Joden. Christenen uit de Joden. En wat blijkt dan? En het wordt in het boek der Handelingen ons heel nadrukkelijk gezegd. Het zijn mensen die hun mond niet kunnen houden. Hun mond niet kunnen houden over het grote wonder van de zaligheid in de Heere Jezus Christus. Niet voor niets worden ze daar in Antiochië voor het eerst in de geschiedenis christenen genoemd. Christianoi. En jongens en meisjes, kunnen jullie het je voorstellen hoe het kwam dat deze mensen die samenkwamen, meest eenvoudige mensen, ik zei het al, vluchtelingen, asielzoekers die elkaar opzochten, dat ze daar in die grote stad getypeerd werden als Christianoi, christenen. Heb je idee hoe het kwam? Nog een beetje, het zal duidelijk zijn. Ze leken, mag ik het nou zo zeggen? Ze leken op die man die in Psalm 66 zijn mond niet kan houden. Die het zegt, hoort allen, hoort het, wat God aan mijn ziel gedaan heeft. Gemeente, ze kunnen hun mond niet houden. Hun hart stroomt over en hun mond stroomt over. En in hun werken, in hun dagelijks bestaan gaat het blijken. En wanneer ernaar gevraagd wordt. Hoe komt het zo dat jullie zo en zo zijn? En wat doe je daar op die eerste dag van de week met een aantal anderen? Wat doe je daar? Gemeente, dan gaan ze erover spreken. Over wie gaan ze spreken? Nee, ze gaan niet over zichzelf spreken. Maar ze gaan over hem spreken die de naam Christus draagt. De Messias van Israël, de gezalfde, de profeet en de priester en de koning. Over hem gaan ze spreken, ze getuigen van hem. Hun mond is vol van Christus. En daarom worden ze Christianoi, christenen genoemd. Een scheldwoord, maar het werd een erewoord, christenen. En deze Joodse christenengemeente. Ze zeggen alleen niet tot hun eigen Joodse medegenoten wie de Heer Jezus is. Maar ze gaan erover spreken tot de heiden. En wat een wonder. U leest het ook in het boek van de Handelingen. Vele heidenen komen tot het geloof in de Heer Jezus. Zodanig zelfs dat die gemeente van Antiochië wordt een heel bijzondere gemeente. Het wordt een gemeente die bestaat uit Joden-christenen en heiden-christenen. Besnedenen en onbesnedenen. En dat gaat goed samen. Want wat hen samen verbindt, dat is het geloof in de Heere Jezus Christus. Dat is de gemeenschap der heiligen. En natuurlijk had iedereen zijn eigen levenswijze. De Joodse mensen bleven leven als Joodse mensen. Paulus en Barnabas niet minder. En de Joodse jongetjes die besneden werden. Jazeker, ze werden besneden. En de Joodse feesten die bleven in gebruik. Maar groter was de overeenstemming. De kennis van. En het geloof in. En het spreken over de Heere Jezus Christus. Maar één is er die op de loer ligt. De duivel. Het is te mooi. Het is te zuiver. Stel je voor dat straks de hele stad tot Christus bekeerd is. En hij zag zijn kans schoon. Ja, hij ziet zijn kans schoon. Want op enig moment, dan komen er opnieuw een aantal mensen uit Jeruzalem, Antiochië binnen. Ze worden hier genoemd, in vers 12, die van Jacobus waren. Nou, Jacobus was de ouderling van Jeruzalem. Het waren Joodse christenen uit Jeruzalem. En ze zien het alles eens aan. En ze zijn het eigenlijk met de gang van zaken daar in die gemeente van Antiochië niet zo eens. Want die christenen uit de Joden, die eten samen met de heidenen. Dat kan niet. En ze krijgen het voor elkaar, kennelijk met alle goede bedoelingen, zo op het eerste gehoor, gemeente dat er een eerste afscheiding plaatsvindt in de christelijke gemeente. Een eerste afscheiding. Er bestaan twee groepen. Er ontstaan twee groepen. En zelfs Petrus, die tot dusver geen enkel bezwaar had gehad tegen het samen gemeente zijn, hij gaat om. Hij doet mee met de scheidingmakers. En hij onttrekt zich aan de gemeente van de heidenchristenen, die gemengde gemeente van de heidenchristenen en de Joodse christenen. En Paulus' gemeente, die ook lid is van die gemeente in Antiochië. Paulus ziet het alles aan. En zijn oordeel over wat hier gebeurt is helder. Dit kan hij niet over zijn kant laten gaan. Veinzen is het, huichelarij is het, onoprechtheid is het, alleen maar ontstaan uit angst voor wat de mensen zeggen. Maar hij laat het er niet bij zitten. Dit is te ernstig. En in het bijzijn van iedereen bestraft hij Petrus. Je moet maar durven. Petrus behoorde tot de inner circle van de kring van de discipelen. Petrus, de toonaangevende apostel. Maar Paulus, hij bestraft hem. En Paulus wijst erop dat het geen pas geeft om afstand te nemen van de heidenchristenen die een even dierbaar geloof hebben ontvangen. Het gaat hier, zegt Paulus, het gaat hier om de belijdenis van de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof. Vers 16. Wetende dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus. Zo hebben wij ook in Christus Jezus geloofd, opdat wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus en niet uit de werken der wet. Of, en zo zal Paulus met Petrus gesproken hebben, of moeten we soms eerst aan allerlei voorwaarden voldoen? Zijn het nou goddeloze zondaren? Of zijn het vrome zondaren, opgepoetste zondaren, die voorwerp van Christus genade zijn? Voor Paulus is het duidelijk. Als de christelijke gemeente van Antiochië en alle andere gemeenten die hierin een voorbeeld nemen, als ze deze weg gaan, dat zal het einde van het geloof betekenen. Dan is de prediking ijdel. En ijdel is ook het geloof. En waarom schrijft de apostel dat nou aan de gelaten? Wel, gemeente, omdat hij vreest dat ditzelfde virus in de gemeenten van Galatië woekert. Ze wijken af van het evangelie dat hij daar heeft gebracht. Daar wordt heimelijkerwijs een element van de werken der wet ingebracht, in plaats van het evangelie van het geloof in de Heere Jezus Christus, alleen door genade. In het eerste hoofdstuk heeft de apostel het al beschreven, de versen 8 en 9. Al ware het ook dat wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigde buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt, anathema, die zij vervloekt. Gelijk wij tevoren gezegd hebben, zo zeg ik het u wederom. Indien iemand u een evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Wel, gemeente, en het is tegen die achtergrond dat de apostel over zichzelf spreekt. Dat hij zijn eigen biografie, zijn levensweg met de gelaten deelt, heel eerlijk. En in zijn eigen leven laat hij zien dat hij als een goddeloze gearresteerd is. Jawel, een mens met veel voorrechten. In een andere brief somt hij het op. Besneden op de achtste dag, uit het geslacht van Israël, uit de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wetten fariseer, naar de ijveren vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die uit de wet is, onberispelijk, vroom en ijverig. Hij blonk uit in godsdienstigheid. Maar voor God was het niks anders dan schade en drek, vuilnis. En Paulus, hij heeft het moeten inleven. Hij heeft het voor God en Christus moeten belijden, dat al zijn gerechtigheden niet anders waren dan een wegwerpelijk kleed, een bezoedelde lap, een vod, meer niet. En dat is het front waar Paulus op staat. Dat bepaalt de inhoud van zijn boodschap. Zijn boodschap, gemeente, van genade. En van genade alleen. Niets dan genade. En die les, gemeente, die moet ik ook leren. En die moeten de broeders leren. En die moeten wij als keurige kerkmensen leren. Als ijverig gemeentelid. Als voorbeeldig, nou, vul maar in. Als keurig meisje. We moeten het allemaal leren. Waarom? Wel, gemeente, omdat ik Omdat ik zo'n verdorven ik heb. Omdat ik zo'n mens ben. Die heimelijk meen. Dat ik door mijn toedoen. Nee, niet helemaal. En het zal Gods genade moeten zijn. Maar toch. Dat ik mede door mijn toedoen. Zalig zou kunnen worden. Wel, en het is in dat verband. Dat de apostel schrijft. Zal ik eens wat over mezelf vertellen. En na zijn hele levensverhaal hier ook, in deze brief aan de Galaten, laat hij het gemeente daarop uitlopen. Vers 19. Het vers voorafgaande aan onze tekst. Hij zegt, moet ik eens wat zeggen over mezelf. Wat er met mij gebeurd is. Ik ben door de wet, der wet gestorven. Nou, dat is een beetje een moeilijke uitdrukking. Het betekent, ik ben door de wet die mij ontmaskerd heeft. Die mij in het licht van Gods heiligheid heeft gesteld. Die mij doorstriemd heeft. Die mij door mijn knieën deed gaan. Die mij maakte. Die wet van God. Die mij maakte tot een schuldig en verloren mens. Een goddeloos mens die voor de heilige God niet kon bestaan. Ik ben door de wet aan de wet gestorven. Namelijk aan de werken der wet. Aan die idee dat ik door mijn doen zalig zou kunnen worden. En daar ben ik nou aan gestorven. Dat is mij ontnomen. Dat heeft God mij afgepakt. Ik ben door mijn vloer heen gezakt. Mijn fundament waarop ik meende te kunnen bestaan, bleek geen fundament te zijn. Ik ben door de wet aan de wet gestorven. Opdat ik voor God leven zou. Diep woord. Diep woord. En dat woord, gemeente, dat gaat Paulus nou in het 20e vers nader uitleggen. Als hij zegt, ik ben met Christus. Kruist. Hij zegt, dat is nou het geheim van mijn leven. Je kunt het op de nagel van mijn duim schrijven. Het is maar met een enkel woord te zeggen. Ik heb ten diepste geen lang verhaal. Ik heb geen groot exposé, waarin ik heimelijk toch nog wat ben. Omdat ik dat en dat en dat heb meegemaakt. Omdat Christus mij ontmoet heeft. Omdat ik tot heiden apostel gemaakt ben. Het is allemaal niks en niks en niks. Wat er van mij te zeggen valt. Ik ben met Christus gekruist. Daar ligt de aanvang van mijn nieuwe leven. Mijn oude ik is doorstoken. Het is gedood. Mijn ego, zoals ik in mezelf ben. Mijn Saulus bestaan. Is met Christus gekruist. Laat ik, gemeente, om dat iets nader toe te lichten. Laat ik het voorbeeld van die kruiselingen op Golgotha nemen. Meer dan een voorbeeld. Die moordenaar aan het kruis, gemeente. Ja, van hem gold het letterlijk. Hij was met de Heer Jezus gekruist. Maar geestelijk ging dat. Dat pas gebeuren toen en ons. Maar het ging kondig u, verlos uzelf en ons. Maar het ging veranderen. Hij kwam tot inkeer. En hij zei tot die ander, vrees jij ook God niet, daar je in hetzelfde oordeel bent. Wij toch rechtvaardig, wij ontvangen straf, waardig naar wat we gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Wat doet deze man? Gemeente, hij buigt zijn hoofd onder het oordeel. Hij billijkt God. Hij rechtvaardigt de Heere. Hij buigt zich onder de heiligheid van God, voor wie hij niet bestaan kan. Wij toch. Wij hangen hier rechtvaardig. We hebben het verdiend. Hij erkent zijn schuld. Hij buigt zich onder de heilige God. Maar tegelijkertijd krijgt hij een blik. Een blik op die ene, naast wie hij en met wie hij gekruisigd is. En wat ziet hij daar? Misschien kan hij het net zien. Wat ziet hij daar boven het hoofd van die ene? Geschreven dat deze koning is. De koning der Joden. En op welke wijze de Heilige Geest hem dat in dat enkele uren geleerd heeft, weten we niet, gemeente. Maar we weten van deze man twee dingen. Allereerst, en ik zei het al, dat hij buigt onder het oordeel. Dat hij zich als strafwaardig bij de Heere Jezus aandient. Maar tegelijkertijd, dat hij Christus erkent als koning, als hij het zegt, Heere Jezus, denk aan mij als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En met deze belijdenis, mag ik het zo toelichten, met deze dubbele belijdenis, aangaande zichzelf als een verloren mens, als een goddeloze, die niet anders verdiend heeft dan dat hij voor eeuwig weggestoten zou worden van voor het aangezicht van de God van Israël die hij kende. Maar tegelijkertijd in zijn toevlucht tot de Heere Jezus Christus. Gedenk mij als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. In deze dubbele belijdenis wordt het in zijn leven waar, wat hem ook letterlijk geldt, met Christus gekruist. In het sterven van zijn oude ik, van zijn Adams bestaan, in de ondergang van zijn verloren leven, daarin ligt tegelijkertijd de aanvang van het nieuwe leven. Want zegt de Heer Jezus het niet tegen hem. Heden. Vandaag nog, man, zul je met mij in het paradijs zijn. Als ik ga, dan ga je mee. Ik ga voor. En in mijn spoor mag je meekomen. Ik ben met Christus gekruist, opdat ik Gode leven zou. Nou, gemeente, dat is nou ook wat Paulus opdoelt. Wie is die ik, over wie Paulus het heeft? Ik ben met Christus gekruist. Wel, gemeente, dat is niet het ik van de toegewijde apostel. Dat is in beginsel ook niet het ik van dat begenadigde kind van God. Dat is niet het ik van de grote heidenapostel. Maar het ik waarover Paulus het hier heeft, dat is het ik van die goddeloze Saulus. Van die vijand van Christus. Van die tegenstander van Gods genade. Eén die zich ergerde. Waaraan? Die zich ergerde aan de zaligheid door het geloof alleen. Eén die aanstoot nam aan die ene naam waardoor we moeten zalig worden. Eén die een goddeloze was. Die zijn verzenen tegen de prikkel sloeg. Tegen beter weten in. En volhardde in zijn eigen gerechtig goddeloos bestaan. Op een andere plaats getuigt de apostel er ook van. Christus. Romeinen 5. Christus. Toen wij nog krachteloos waren. En heeft hij het over zichzelf. Toen wij nog midden in onze zonde lagen. Christus is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Niet voor vrome mensen. Niet voor ijverige mensen. Niet voor mensen die toch wel een schreefje voor hebben. Niet voor mensen die heimelijk denken dat ze Ja, dat ze toch wel enige prestatie leveren. Dat ze toch nog wel iets van gewicht in de schaal van Gods gerechtigheid kunnen leggen. Goddelozen gemeente. Die God leren rechtvaardigen. Die hun hoofd moeten buigen. En die het moeten erkennen. O God, uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Want Heere, als u mijn ongerechtigheid gadeslaat, ik kan voor u niet bestaan. Voor goddelozen. Voor goddelozen. Gemeente, wij zitten vanavond keurig in de kerk. Ik hier op de preekstoel. Er zijn wel eens momenten wanneer het een beetje ging. Dan denk ik wel eens dat ik een beetje een goede dominee ben. Nou, God walgt ervan, gemeente. En wij, keurige gemeente toch? En de gemeente van Sliedrecht is niet voor de vrouw in het ambt. Nee, nee, nee. Wij zijn rechtzinnig. Wij zijn orthodoxe mensen. En als gemeente zijn we toch langzamerhand weer best een voorbeeld. We zijn trouw en ijverig. En we leven met elkaar mee. En we hebben een goede dominee. En ijverige broeders. En het jeugdwerk bloeit. En we kunnen trots zijn op onze jongeren. En we voelen af en toe wel eens wat. En zo zitten we vanavond in de kerk, of niet? En ik mag hier staan. En ik voel me hier best thuis, mag u best weten. En zo hebben we het goed met elkaar, of niet? Maar nu heb ik een vraag. Gemeente, nu heb ik een vraag. Kun je het geloven? Kun je erin mee dat als vanavond, ja misschien helemaal achter in de kerk, daar zit hij weggedoken. Als Willem Holleder bij ons in de kerk zou zitten. Of wanneer daar ergens achteraan vermomd Lady Gaga of Madonna bij ons in de kerk zouden zitten. En aan het eind van de dienst zou een van hen of gedrieën naar voren treden. En ze zouden de consistorie binnenkomen. En ze zouden zeggen, vanavond ben ik met Christus gekruisigd. En nu leef ik. Nu leef ik, Goden. Ik denk, gemeente, dat ik mijn wenkbrauwen zou fronsen. De broeders ook, denk ik. Want wij leven toch heimelijk bij de idee dat we eerst een beetje vroom moeten worden. Dat er eerst van alles moet gebeuren in mijn leven. Dat ik me op moet poetsen. Ik moet van een heiden eerst een poosje een vroom mens worden. Want zalig worden gaat toch zomaar niet. Zou je het geloven, gemeente? Als een bruut mens, een moordenaar als Willem Holleder, vanavond op het zondaarsbankje zou zitten. Als we dat al hadden. En zijn hoofd zou buigen. En zou getuigen van het werk van Christus. Terwijl hij als een goddeloze de kerk binnengekomen was. Als een vloeker en een spotter. En aan het eind van de dienst de naam van Christus zou verkondigen. En zou belijden. Gemeente, we zouden het niet geloven. We zouden zeggen, dat moet eerst maar eens even over winter en over zomer. Maar weet je wat het laat zien? Dat wij hechten aan onze eigen bijdrage. Dat er toch eerst van ons nog wel wat bij moet. En we weigeren het te geloven. Dat een mens werkelijk, ja ja, een echte goddeloze, een manasse, een moordenaar. Ja, het staat in de Bijbel, dat geloven we wel. Maar nu, vanavond in Sliedrecht, een echte goddeloze, in één slag een gerechtvaardigde is. Een mens die uit de duisternis krachtig geroepen is tot Gods wonderbaar licht. Zouden we het geloven? Zo niet. Dan moet ik nog heel wat leren. Namelijk om een werkelijk, een goddeloze te zijn voor de Heere. Die naast Willem Holleder gaat zitten. Omdat ik niet beter ben dan hij is. Ik heb het gemeente een keer meegemaakt. Dat iemand in het openbaar, in een openbare eredienst, belijdenis van zijn schuld deed. Op eigen verzoek. De kerkraad had voorgesteld dat hij in de kleine zitting van de kerkraad met een aantal broeders belijdenis van zijn zonde zou doen. Maar op eigen verzoek deed hij het voor in de gemeente. Hij wilde het echt belijden. En weet u wat toen gebeurde? Toen kwamen twee jonge broeders uit de gemeente. En ze gingen naast hem zitten. Dat zouden we doen, gemeente. Dat bedoel ik nu niet letterlijk. U zou het misschien ook wel doen. Maar werkelijk. Je één weten met een zondaar. Omdat ik zelf ook een zondaar ben. Ik ben met Christus gekruist. En dat voor die God. Gemeente, dat voor die God van wie het geldt. God enkel licht. Voor wiens gezicht niets zuiver wordt bevonden. Ziet mij bevlekt. Met schuld bedekt. Misvormd door duizend zonden. Ik ben met Christus gekruist. Dat betekent, zullen we het eens aan Paulus vragen. Paulus, hoe is dat dan gegaan? Vertel het eens. Ik ben met Christus gekruist. Wel, dan zou de apostel het zeggen. Mijn oude ik, mijn stenen hart, is bij mij weggenomen. En ten gevolge daarvan ben ik gestorven. Omdat dat lichaam der zonde van mij aan het kruis is gespijkerd. Samen met hem, toen Christus gekruisigd is, toen is mijn zondig bestaan, toen is het handschrift der zonde gekruisigd. Toen hij de laatste adem uitblies, toen ben ik, toen is mijn oude mens met hem gestorven. Toen was ik dood, samen met hem. Toen hij in het graf werd gelegd, toen werd mijn oude mens in het graf gelegd. Samen met hem. En sindsdien staat boven mijn oude bestaan dood. Dood, dood. Door de misdaden en de zonden. En wanneer is dat dan alles gebeurd, Paulus? Wel, het was toen ik als zondaar voor God stond. Voor de heilige en de alwetende God. En toen ik het moest belijden. O God, wees mij de zondaar genadig. Maar toen sloeg het om. Toen sloeg het om. Toen maakte hij zich bekend. Als het lam van God. Dat de zonde van de wereld wegneemt. En de wereld, dat was ik. Ik hoefde alleen maar wereld te zijn. Ik hoefde alleen maar zondaar te zijn. En zo. Zo ben ik met Christus gekruist. Mijn oude leven werd aan het kruis genageld. En nu leef ik. Maar niet meer. Mijn ik. Nu ken ik die waarheid. Zo diep als gewis. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid en mijn heiligheid is. Ik ben met Christus gekruist. Jawel. Maar er is tegelijkertijd, gemeente, een andere kant van de zaak. Dat is de rest van de tekst. En ik leef. Doch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, die mij lief gehad heeft en zich voor mij heeft overgegeven. Paulus spreekt, gemeente, niet alleen over de doodsteek van zijn oude mens. Zijn oude mens, die met Christus gestorven is, die met Christus gekruisigd is. Maar hij spreekt ook over het leven van zijn nieuwe mens. En ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Wat zien we hier in gemeente? Dat iemand die Christus toebehoort, dat een kind van God in dat nieuwe bestaan niets aan zichzelf kan toerekenen. Maar wie hij voor God is, dat is hij in Christus. Ik leef, maar niet ik, niet mijn ik, maar Christus leeft in mij. Heeft Christus het niet aan zijn kerk beloofd? Ik leef en gij zult leven. Wat is dat voor leven? Wel, gemeente, de dood van mijn oude bestaan heeft plaatsgevonden in de kruisiging van Christus. En het leven van mijn nieuwe bestaan vond plaats in de opstanding van Christus. Het leven dat Gods kerk bezit, gemeente, dat is niet het leven van mij, maar het is het leven dat ik putten mag uit Christus. Omdat ik door genade aan Christus verbonden ben. Ik ben als het ware, en dat is een Bijbels beeld, ik ben als het ware door een ware geloof in Christus ingeënt. Ik behoor hem toe. Wat ik put, dat put ik niet uit mijn eigen bron. Maar dat put ik uit de bron die in hem is. Zoals de rank geen vrucht kan dragen als ze niet in de wijnstok is. Wel, dat zegt onze tekst ook. Hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God. Cruciaal, gemeente. Cruciaal. Het lijkt eigenlijk wel een soort leerdienst vanavond. Want het zijn de grondstukken van het christelijk geloof. Wat ik nu leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God. En maak daar nu niet te snel van, hoewel dat ook waar is, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God. Ja, dat is ook waar. Dat is het geloof dat God mij gegeven heeft, waardoor ik in Christus ga geloven. Maar nu lees ik hier. Ik leef door het geloof van de Zoon van God. Dat is, gemeente, dat is het geloof van Christus. Dat is het geloof dat hij verworven heeft. Dat is het geloof dat door hem geschonken wordt. Dat is ook het geloof dat door hem onderhouden wordt. Dat is het geloof dat een gave van hem is. Dat is het geloof dat hij schenkt en dat hij onderhoudt. En wat is eigen aan dat geloof? Wel, gemeente, dat geloof, dat is niet iets op zichzelf. Maar dat is, hoe moet ik het vergelijken? Dat is het geloof als van een klimopplant. We kennen hem wel. De Hedera. Die klimopplant. Die is zwak in zichzelf. Als je die losplant, midden op een akker, dan wordt het helemaal niks. Dan zakt die in elkaar en dan heeft hij geen statuur. Maar als je nou een klimopplant naast een muur plant, en je moet eens zien wat er dan gebeurt. De stevigheid, het bestaan van die Hedera, vindt ze in het zich vastklampen aan die muur. Of aan een rots, of aan een grote sterke eikenboom. En zolang die eikenboom niet geveld wordt, en zolang die rots niet verbrijzeld wordt, en zolang die muur niet neergehaald wordt, zal die klimopplant staan en groeien en bloeien. Omdat ze haar vastheid vindt in datgene waar ze op leunt, waar ze toe behoort, waar buiten ze niet bestaan kan. En dat is nou dat geloof. Dat is nou het leven van het geloof. Dat leven van het geloof doet niet anders dan het uit Christus ontvangen. En daarmee ook het uit Christus nemen. Het uit hem putten. Dat ware geloof, dat hangt aan Christus. Dat ware geloof, dat hecht zich aan Christus. Dat ware geloof, dat steunt op Christus. Dat ware geloof, dat leeft uit Christus. Dat ware geloof, dat komt uit Christus. Schrijft de apostel het niet aan de gemeente van Efeze. Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof. en dat niet uit u. Het is Gods gave. En dat is nou het leven van de apostel. Niet meer ik leef. Ken je dat geheim ook? Is dat nou je leven? Toen Kolbrugge begraven werd, gemeente 1875. Toen die in Elberfeld begraven werd. Toen zongen ze, terwijl ze naar het graf liepen, het Lutherlied. Christus, der ist mein Leben. Und sterben mein Gewinn. Begrijpt u het? Christus, Christus is mijn leven. Wel, dat is het geheim van de apostel. Niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Dat is mijn identiteit geworden. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God. En gemeente, er zouden nog veel dingen over gezegd kunnen worden, maar u begrijpt het niet. Ik ben langzamerhand aan het afronden. Dan moet je Romeinen 7 daar eens bij lezen. Dan zie je dat dat leven des geloofs, dat is ook een leven van strijd. Dat is een leven van teweerstelling tegen de vijanden. Dat is een leven van inleven, van mijn vleeselijk bestaan zoals ik in mezelf ben. Want die oude mens, die in beginsel gedood is, die wil zich telkens weer laten gelden. Ik ellendig mens, moet de apostel klagen. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze is dood? Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik dank God door Jezus Christus. En dat is de oefening van het geloof. Als ik dan bestreden word door de driehoofdige vijand. De wereld, de duivel. En mijn eigen boze overgebleven bestaan. Dan is dit mijn troost. Indruk mij toegelegd. Wat ik leef, dat leef ik. Door het geloof van de Zoon van God. En o wonder, die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Die mij heeft lief gehad. Gemeente, de preek van vanavond reikt de hand aan de preek van vanmorgen. Die mij heeft lief gehad. Het komt alles uit hem. Uit die innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God. Deze zondag zou gemeente een avondmaalzondag geweest zijn. Doet het u pijn dat het onmogelijk is? Dat Christus het heeft gezegd. Ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te houden. Ik verlang daar, o mijn kerk, om met u de tekenen van mijn verbroken lichaam en vergoten bloed te delen. En hunkerde u er ook naar. En u kan het niet. Wel, gemeente, de Heere weet ervan. Als het u leed doet, dan mag u het voor hem uitstorten. En dan mag u toch vragen om deze zegen. En er ligt in onze tekst niet die zegen. De beoefening van dit geloof. Hetgeen ik in het vlees leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God. Dat is dat geloof dat een lege hand ophoudt. En de bewijzen van zijn genade, uit louter genade, uit zijn hand te mogen ontvangen. Zoals het avondmaal het zegt. Zo zult ge daardoor, als door een gewisse gedachtenis en een zeker pand, vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde jegens u. Dat ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven, mijn lichaam aan het hout des kruises geven en mijn bloed vergieten. Gemeente, laat het hiermee gezegd zijn voor vandaag. Die zich voor mij heeft overgegeven. Als de apostel Paulus op een andere plaats hierop doelt, dan uit hij zich in een kort woord van verwondering. En God geven dat dat de vrucht van de woordbediening van vandaag mag zijn. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. O Heere Jezus Christus, dat u zich verwaardigd hebt, niet alleen zelf, uw lichaam over te geven en het kruis van de schande en uw bloed te storten, maar dat u zich verwaardigd hebt, Heere Jezus, dat ik met u mee mocht sterven, dat ik met u mee mocht begraven worden, dat ik met u mee mocht opstaan tot een nieuw leven, opdat ik leven mag in de hoop en de verwachting van de zalige opstanding, om met u in de hemel gezet te zijn, om u eeuwig te loven en te danken. Word je er niet jaloers op, deze dingen, lieve gemeente? Is dit het niet waarvan je zeggen mag, dat is pas leven. Dat is pas leven, jongens en meisjes. Dat is ook pas jong zijn. Dan mag je in je jeugd verheugen over wie God is. En ik weet het zeker. Dan word je voor veel zonden bewaard. Want dan is je leven Christus. Dan mag je misschien wel 80 jaar hier op aarde met hem leven. Oh, in strijd en in moeite zeker wel. Maar in hem ben je meer dan overwinnaar. En ooit met hem, delen in die gemeenschap die je in beginsel hier al geeft en ooit volkomen schenken zal. En hier en nu? Wel, hier en nu mag het gelden. Als ik, wellicht omringd door tegenspoed, naar mijn ervaring bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Amen.